Broeders, ik wil met u de schrift openen en een gedeelte lezen. Allereerst uit de profeet Jeremia. Ik kom tijdens de lezing met u. Het wordt een stukje bijbellezing, denk ik ook vanmorgen. Kom ik wel bij meerdere schriftgedeelten die we dan ook opslaan. Dus we houden onze Bijbel erbij. Maar ter inleiding om die profeet straks als eerste aan de orde komt, lees ik uit Jeremia 2, de versen 1 tot en met 13. Jeremia 2, vanaf het eerste vers, waar de Geest deze woorden heeft laten opstekenen. En des Heere woord geschiedde tot mij, zeggende: ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: zo zegt de Heere. Ik gedenk der weldadigheid uw jeugd, der liefde, uw ondertrouw, toen gij mij nawandelt het in de woestijn, in onbezaaid land. Israël was de Heere. Een heiligheid, de eerstelingen zijn er inkomsten, alle die hem opaten werden voor schuldig gehouden. Kwaad kwam over hen, spreekt de Heere. Hoort des Heere woord, gij huis van Jacob en alle geslachten van het huis van Israël, zo zegt de Heere. Wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden, dat zij verre van mij geweken zijn en hebben de ijdelheid nagewandeld en zij zijn ijdel geworden. En zeiden niet: waar is de Heere die ons opvoerde uit Egypteland, die ons leidde in de woestijn, in een land van wildernissen en kuilen, in een land van dorheid en schaduw des doods, in een land waar niemand doorging en waar geen mens woonde? En ik bracht u in een vruchtbaar land om de vrucht van het zelf en het goede ervan te eten, maar toen gij daarin kwaamt, verontreinigde gij mijn land en stelde mijn erfenis tot een gruwel. De priesters zeiden niet: waar is de Heere? En die de wet handelden, kenden mij niet. En de herders overtraden tegen mij. En de profeten profeteerden door Baal en wandelden naar dingen die geen nut doen. Daarom zal ik nog met uw lieden twisten, spreekt de Heere. Ja, met uw kindskinderen zal ik twisten. Want gaat over in de eilanden der Giteërs en ziet toe en zendt naar Kedar en merkt er wel op en ziet of desgelijks geschiet zij, heeft ook een volk de goden veranderd. Hoewel dezelfde geen goden zijn, nochtans heeft mijn volk zijn eer veranderd in hetgeen geen nut doet. Ontzet u erover, gij hemelen, en zijt verschrikt, wordt zeer woest, spreekt de Heere. Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader van het levende water, hebben zij verlaten. Om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Voor eerst even tot zover. Broeders, dat wij ons gisteren hebben bezig gehouden met de woestijnreis vanuit Egypte naar het beloofde land en ons daar ook wat toe beperkt hebben, dat heeft ook zijn Bijbelse wortels. Iedere keer opnieuw is het oude bondsvolk daar immers aan herinnerd geweest als de wetslezing gedaan werd en er gesproken werd. En ook wij worden daar iedere dag aan, iedere week aan herinnerd als de wetslezing klinkt: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uitgeleid hebt. Daarnaast, daarin werd het volk opnieuw herinnerd aan deze periode uit de geschiedenis van het volk Israël, was daar natuurlijk ook het jaarlijkse Pascha. Had de Heere door de mond van Mozes dat in Exodus 13 niet geboden dat dat gehouden zou worden en worden herdacht. En dan is er ook nog de viering van het Loofhuttenfeest, wat herinnerde aan de 40 jaren door de woestijn. Maar daarnaast, en daar willen we deze morgen dan in het bijzonder bij stilstaan, naast deze feestdagen, Sabbat, Pascha en Loofhuttenfeest, was daar natuurlijk ook het spreken van de profeten. En in de profeten heeft het beeld van de woestijn iedere keer opnieuw een plaats gekregen, blijkbaar van grote theologische betekenis. Voor de meeste profeten heeft de woestijn dan wel de klank van oordeel. En van gericht. Ik heb gisteren bewust me beperkt tot met name de eerste periode in de woestijn, waarin de Heere God het ging om zijn voorzienigheid, zijn bevrijding, maar ook de wijding aan zijn dienst. Maar vandaag, als we de profeten openen, dan zullen we ook heel veelvuldig horen over het oordeel van het ontrouw van het volk. De woestijn, die is niet in het minst ook een plaats van gericht. God gaat het gericht aan met zijn volk. En ik denk met name aan de profeten Hosea en Ezechiël, die dat op aangrijpende wijze vertolken. Daarnaast is het dankzij de trouw van de Here, want die blijft ook. God is het dank. Zullen we ook zien dat de woestijn ook een plaats van ontferming is. Wat mijzelf bijzonder is opgevallen in het vergelijken van de diverse profeten in hun spreken over de woestijn, dat is dat zij, ook als het gaat om dat oordeel en het gericht, en ik denk, mijns inziens, dat dat niet onbelangrijk is, ook voor de prediking, hoe wij met het volk namens de Here de twist aangaan en het gericht aangaan, is het mij opgevallen dat de profeten daar op heel diverse wijze mee zijn omgegaan. En dat geeft mijns inziens ook wat handvaten, hoop ik, vanmorgen, hoe we in de prediking ook op verschillende wijze het gericht wat God met zijn volk heeft aan de orde kunnen laten komen. Ik begin bij de profeet Jeremia. Allereerst, als je de woorden van hoofdstuk 2 zo op je in laat werken, met name ook van het tweede vers, dan moet je zeggen, Jeremia is dan nog de profeet die niet direct inzet met de woestijn als oordeel. Niet dat hij niet over het oordeel spreekt, daar kom ik zo op terug. Maar als hij het woestijnmotief inzet in hoofdstuk 2, dan is daar nog niet sprake van oordeel. De woestijnperiode wordt daar veel meer voorgehouden aan het volk als de ideale periode. Zo staat het er toch. Jeremia die grijpt terug naar die eerste periode van woestijntocht. Hij grijpt terug naar de periode dat de Heere het volk heeft ondertrouwd. Moeten we maar eens meekijken hoe mooi dat er staat ook. Dat heeft me ook wel wat te zeggen, dacht ik, hoofdstuk 2, vers 2, dat het volk de Heere nawandelde. In haar eerste liefde, je heiland volgen. Je meester volgen, nawandelen. In een godzalige levenswandel, zo zegt de doopformulier. Er was een nauwe betrokkenheid, zegt Jeremia, zo nauw dat er een nawandelen was. Ik zet mijn treden in uw spoor. Het is heel opvallend hoe Jeremia dus zijn oordeelsprediking begint met het volk dus voor te houden hoe het eerst was geweest. En daarin wordt juist de schuld die het volk heeft, die komt des te duidelijker en ik denk ook des te pijnlijker komt die aan de orde. Want in die vraag, als de Heere God dat voorhoudt hoe het was geweest, daar stelt de Heere God vandaag de vraag, maar hoe is het nu? Waar is die eerste liefde gebleven? De prediking zijn dit mijns inziens met name de noties die we trekken tot degene die de Heere mogen kennen. Die de Heere God hebben beleden. Maar het aangrijpende is hier dat het volk zelfs aan die eerste liefde zelfs niet meer terugdenkt. Want als u goed met me meeleest, dan ziet u dat niet het volk terugdenkt aan, maar de Heer, er staat zo, zegt de Heer, ik gedenk der weldadigheid uw jeugd, der liefde uw ondertrouw, toen gij mij nawandelde in de woestijn. God denkt met genoegen terug aan de eerste tijd van Israëls woestijntocht. God denkt met genoegen terug, staat er, aan die eerste periode van de eerste liefde waar Jeremia mee inzet. De kanttekening, als u die erop naslaat, en ook Calvijn, die trekken hier de lijn dan wat door, dat ze zeggen, God denkt hier terug aan zijn eerste liefde. Aan zijn eigen liefde, die hij aan het volk bewezen heeft. Toen hij hen ondertrouwde, toen hij hen aannam vanuit Egypte. En daarna, vanwege zijn liefde die hij betoonde, het verbond heeft gesloten met zijn volk. En dat is ook waar. Laat dat helder zijn en de andere profeten zullen dat onderschrijven. Het hele verlossingswerk is een eenzijdig werk van God geweest. God heeft hen getrokken uit de duisternis van Egypte, zoals hij in het Nieuwe Testament zegt dat hij het nog steeds doet. Dat hij het is die trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De liefde van God die is niet opgewekt door de liefde of de trouw van het volk. Dat is waar. Maar dat neemt toch niet weg, dacht ik, dat we met evengoed ook mogen zeggen dat dat volk dat destijds in wederliefde wel heeft beantwoord. Zegt ook het Nieuwe Testament niet, ik heb u lief. Omdat gij mij eerst hebt lief gehad. Gisteren zei iemand, en ik denk dat dat helemaal ook naar de schrift is, juist na dat eerste wat de Heere God soms in je leven dan gegeven heeft, die vernieuwing van hart en leven, juist daarna wordt de zonde des te scherper bij tijden geproefd. Als blijkt hoe het toch bestaan kan, dat je dan als mensenkind, als je iets gesmaakt hebt van die genade, weer zo diep bent afgeweken. Broeders, het is denk ik met name om in belang te houden, ook in de pastorale omgang, met hen die die eerste liefde mogen kennen. Maar ook bij Gods kinderen kan zo'n periode weer verschralen, kan het weer overgaan in ontrouw. Wat kunnen we? Dat is huiveringwekkend, als God een mens niet vasthoudt. En het is dat de Heere God zelf niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is, maar wat kan ook een mens, ook een kind van God, weer ontzettend diep wegzinken. En natuurlijk kunnen we er tegen inbrengen dat het volk in zichzelf de ongehoorzame is. En natuurlijk kunnen we er tegen inbrengen dat het volk ook voortdurend in opstand is geweest tegen zijn God. En op een andere plaats, de Heere God in de psalmen moet zeggen, 40 jaar lang heb ik verdriet gehad van dit volk. Dat is allemaal waar. En het kan ook nodig zijn om daar heel dicht de vinger bij te leggen wat we straks bij Ezechiël ook zullen zien. Maar Jeremia doet het door het volk te wijzen. Weet u nog hoe het eerst was? Kind van God. Weet u het nog hoe het was toen God u ondertrouwde? En juist daardoor geeft hij met des te meer scherpte aan het verschrikkelijke. Hoe het vandaag is. Maar het neemt niet weg, zou God dan niet terug mogen denken aan wat hij gedaan heeft? Zou God dan niet terug mogen denken aan die momenten in het volk bestaan toen ze het loflied hebben aangeheven en het hebben uitgeroepen aan de andere zijde van de Rode Zee, als er staat toen het volk de Heere vreesde, ik haal maar weer even het lied van Mozes terug. En toen ze geloofde staat er aan Mozes en aan de Heere. En zou God niet terug mogen denken dan aan de woorden die het volk zelf heeft gesproken nadat de Heer het verbond met hen had gesloten op de Sinai. En toen het volk tegen Mozes zei, ga het nu maar tegen de Heer zeggen. Na alles wat gebeurd is, ga het nu maar tegen de Heer zeggen. En geef de woorden maar door dat al wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Ja, zo zeg je dat toch. In die eerste liefde, zo zeg je dat toch als de Heere in je hart komt, Heere, zeg het maar, wat ik doen moet. Nou mag u het bepalen. Nou heb u het helemaal voor het zeggen in mijn leven. Nou lever ik alle strijdwapens in. En nou lever ik me helemaal aan u uit. Maar als de Heere nou vandaag terugdenkt, in mijn leven, in uw leven, klaagt die geschiedenis, broeders, ons misschien niet vandaag, ik weet niet hoe het in uw hart is, dat weet de Heere God, maar klaagt die geschiedenis ons bij tijden ook niet aan? Als de Heere God terugdenkt aan die momenten, misschien wel tijdens ons belijdenis doen, toen we dat van harte gezegd hebben, Heere God, ik zal voor u leven en ik zal mijn leven aan u wijden. We hebben het misschien wel laten zingen toen u bevestigd werd, ik wel. Die prachtige psalm. En dat je hart op dat moment er ook werkelijk helemaal in meekwam, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En als ik hem nou wel eens zing, dan schaam ik me ook wel weer eens, toch? Het is niet beschamend als de Heere daaraan terugdenkt vandaag. Terwijl ik die woorden soms vergeten ben en terwijl ik helemaal niet altijd meer bereid ben om in zijn dienst te staan en terwijl ik niet altijd bereid ben om de weg te gaan die hij wijst. Terwijl daar ook in mijn zondige gedachten en mijn zondige leven is, ook als predikant. Wat kan je leven er in schril contrast mee staan? En hoe vaak is het dan ook niet de ervaring van vers 6? Wij klagen vanmorgen, ook al hebben we het over het oordeel, en al spreken we vanmorgen over wat wij als mensen ervan terecht brengen. Wij klagen niet over de Heere. De Heere houdt dat het volk ook voor. Over de Heere hebben ze nooit te klagen gehad, toch? Het zal waar zijn, toen ze door de woestijn gingen, was het niet altijd gemakkelijk. Ze gingen door een land van kuilen, van droogte, van de schaduw des dood, maar de Heere is hen voorgegaan. Ondanks alle dreiging dat hij van hen wijken zou, is hij bij hen gebleven. Ja, meer nog, hij is voor hen uitgegaan, heeft hen ingebracht in het land der belofte. En nota bene, daar verlaten ze de Heere. En dat is daarom zo erg, omdat de Heere God zelf dit volk aan zich toegewijd heeft. Want daar ligt de streep bij vers 3. In vers 3 ligt het accent niet in de eerste plaats op wat het volk deed ten aanzien van God, maar allereerst op wat God deed ten aanzien van het volk. De nadruk die valt op dat God zijn volk uitverkoor en dat hij het wijde om in zijn bijzondere volk en eigendom te zijn. Letterlijk staat er: heiligheid was Israël, de Heere. Ik heb u apart gezet, ik heb u apart genomen, ik heb u afgezonderd van alle andere volken en dat was niet om u. Ik heb u in mijn dienst genomen. Dan weten we hoe dat gaat, ondanks al die waarschuwende voorbeelden die daar al zijn, ook uit het 10-stammenrijk. Gaat dat volk nochtans voort in zijn zondige weg bij de Heere vandaan. Ze hebben mij, klaagt de Heere, over woestijn gesproken. Ze hebben mij, spreekt de Heere, de springader van het levende water verlaten. Ja, dan kom je weer in de woestijn terecht. Het volk opnieuw de woestijn in komt, dan is dat niet aan de Heere te wijten. Dan is dat te wijten aan zichzelf. En de Heere die roept dat volk daarom ook, en dat is wat in de prediking ook iedere keer geschieden moet. De Heere roept dat volk dan ook ter verantwoording. Ik heb een twist met u. Zeg het dan maar. Wat voor onrecht hebt u in mij gevonden? Wat is de reden dat u mij opnieuw verlaten hebt? Ik lees het hier in vers 5, wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden dat zij verre van mij geweken zijn. En hebben de ijdelheid nagewandeld en ze zijn ijdel geworden. Dat is nou de prediking vanaf Genesis 3 eigenlijk af, vanaf het moment dat de woestijn begon, toen de doornen en distelen zich voordeden. Toen was daar, Gode zij dank, toch nog de roepstem van de Heere God, Adam, waar ben je? Dat is de roep van de Heere God die de mens tevoorschijn roept. Waarom? Omdat die mens niet meer is op de plaats waar die zijn moet. Als ik mijn kind naast me heb, hoef ik het niet te roepen. Als het kind aan mijn hand wandelt, dan is het bij me. Maar een vader die zijn roepstem verheft als het kind van hem vandaan is en niet meer is op de plaats naast vader. En het is een aangrijpende gericht, een aangrijpende twist. Weet u waarom? Waarom die twist die de Heere God zo aangrijpend is en zo diep intens ook is. Omdat het niet een gerichtspraak is en omdat het niet een roep van de Heere God is. Als we dat in de prediking op die wijze vertolken, zitten we ernaast. Als het verwort tot een oordeelsprediking waarin alleen de hardheid doorklinkt en de afschrijving doorklinkt, waarin de lokstem ontbreekt, dan hebt u het niet begrepen. Want als de Heere met zijn twist begint en zijn oordeel uitspreekt, dan hoor ik ook hier tegelijkertijd dwars daardoorheen de liefelijke lokstem van de bruidegom. Hij brengt het in herinnering: ben ik Israël tot een woestijn geweest of een land van uiterste donkerheid? Waarom? Nou, dat kunnen wij wel eens vragen. Maar hier is het veel aangrijpender omdat de Heere het vraagt. Waarom? Zegt dan mijn volk, wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u terugkeren. Vers 31, dat blijft ook na ontvangen genade. De oude mens, die vrij wil zijn, die zijn eigen weg wil gaan, niet van plan is zich onder Gods heerschappij te voegen, niet keren wij tot u terug, staat er. Als de Heer ons weer ons plaats brengt, ik hoop dat u dat zelf ook wat kennen mag. Ik ken dat niet iedere dag. Dan moet je weer op je plaats gebracht worden om het echt weer. En het zijn niet altijd tranen van buiten, dat begrijpt u wel. Om het echt weer eens voor de Heere God uit te huilen. Vanwege je ongehoorzaamheid, vanwege je ontrouw, vanwege alles wat er weer tussen zit in liefdeloosheid. En dan draait het beeld bij Jeremia opeens om. Want dan is er vanaf dat moment niet meer een positief spreken over de woestijn, maar vanaf dat moment wordt het een negatieve oordeelslading. En dat door een ongeloof. Dan zegt de Heere, die dan komt en die zich vergelijkt met een gloeiend hete woestijnwindstaten die uit het oosten opkomt, dan ben ik in hoofdstuk 4. En aan het slot zegt de Heere dat het land woest en ledig geworden is. Dan vergelijkt hij het met Genesis 1. Chaos. Ik hoef daar niet veel over te zeggen, want dat vult u aan met gisteravond. En dan staat er in vers 26. En ik zag en ziet het vruchtbare land was een woestijn vanwege de Heere, vanwege de hittigheid van zijn toorn. Vanwege de trouweloosheid. Ja, want zegt hoofdstuk 17 van Jeremia. Kijk, die man is gezegend die op de Heere vertrouwt. En die met de Heere leeft, wiens vertrouwen op de Heere is. Die zal zijn als een boom, en wie hoort niet Psalm 1? Die zal zijn als een boom die aan een water geplant is en zijn wortelen uitschiet aan een rivier. En gevoelt het niet als de hitte komt, zijn loof blijft groen. En in het jaar van droogte zorgt hij niet en hij houdt niet op van vruchten te dragen. Maar dat vertrouwen bij het volk is vergeweken. Zij staan niet meer aan die Godsrivier. En dan zegt de Heere, dan zal ik u weer gelijkstellen als de heidenen. Op het moment dat ze teruggebracht worden in het woestijnland, dan zijn ze op de plaats die eigenlijk bestemd was voor Ismaël. En niet voor Isaac. Het vruchtbare land is verworden tot een woestijn. En dat duurt dan, ik kan niet elk moment aanhalen uit de profeet, dat begrijpt u wel. Maar dat duurt dan tot hoofdstuk 31. Daar zullen velen van u wel eens over gepreekt hebben. En dan opeens na al die woorden die geklonken hebben van oordeel, dan opeens dan lees ik, zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen, God zal nog voor een overblijfsel zorg dragen van het zwaard dat heeft genade gevonden. Waar? In de woestijn. Namelijk Israël. Als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Dat is nou het doel wat God heeft ook met zijn oordeel. Dat is niet om dat volk van zich af te stoten, maar om het weer werkelijk tot rust te brengen, want buiten hem is geen rust. En dan blijkt opeens dat de liefde van God en de trouw van God, dat die sterker is dan zijn toorn, om of anders te zeggen dat hij in zijn toorn nog des ontfermens gedenkt. Niet vanwege het volk. Uitdrukkelijk zegt de Heer in hoofdstuk 31, omdat ik u lief gehad heb met een eeuwige liefde. En dat mag wel eens ter vertroosting zijn. Dat mag bij momenten wel eens tot intense vertroosting zijn. Als de Heer God zich aan je openbaart en dat hij ziet dat die liefdesverklaring van hem niet bij mij ontspringt. Maar dat die van eeuwigheid ontspringt, dan wordt de verkiezing tot een troost, ja. Want als je op jezelf zou zien, naar alle ontrouw waarin je oordeel ontdekt bent, dan denk je, het kan nooit meer. Maar nou blijkt het nog te kunnen vanwege zijn eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. En daarom trek ik u ook iedere keer weer terug. Met goede tierenheid. En hoe de Heere dat doet, daarmee wil ik met u naar de profeet Hosea. Ik zie daar namelijk een nadere uitwerking. Daar blijkt ook in Hosea zo overduidelijk, wat ik opnieuw onderstrepen wil, dat ook de toorn van de Heere doelgericht is. De Heere heeft met zijn toorn een doel. Ik heb het voordeel dat ik daar natuurlijk niet alles van hoef te zeggen, want er is een prachtig boekje over geschreven, over Hosea, door een voor u allemaal bekende auteur. Kunt u zo nalezen. Ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt, dus u hoort uw eigen woorden terug vanmorgen. Ja, voordat u zegt, hij heeft het overgeschreven. He? Ook daar in Hosea lezen wij namelijk het beeld van het huwelijk. Of die nauwe, intense omgang tussen de Heere en zijn volk. Maar dan moet de Heere daar letterlijk zeggen, ze horeert achter mij weg. Ze dienen God niet meer op de wijze en de inzetting zoals hij via Mozes gegeven heeft. Ze zijn niet meer zijn geheiligde en zijn afgezonderde volk. En het doel van die twist staat er heel uitdrukkelijk bij. Het is een heilzame twist. En dat wil ik onder de aandacht brengen eigenlijk vanmorgen. Wilt u dat niet vergeten als u over het oordeel spreekt en het oordeel ook werkelijk aangaat. Want we kunnen niet zomaar over het oordeel spreken. Als een objectief gegeven. Maar wij voeren de twist in de prediking en wij voeren het oordeel, maar wel met dat doel. Dat het een heilzame twist is. Dat de Heere God zijn twist voert, ook vandaag, met de kerk van Nederland, met de kerk mens, maar ook met de mens buiten de kerk. Dat de Heere God zijn twist voert om het weer terug te brengen. Dat moet altijd ons bewogenheid tot in de diepe vezels van ons bestaan zijn. Dat in die twist altijd de vraag is of die ander die we tegenover ons hebben en tot wie God ons gezonden heeft met geen ander doel en dan ook geen ander onderzoek of dat het weer goed is tussen de Heere God en zijn hart. Wij mogen niet rusten in die twist. Juist wetend, de schrik des Heeren beweegt de mensen tot dat geloof, niet rusten, voordat mensen de werkelijke rust gevonden hebben in het bloed van de Heer Jezus Christus, totdat ze weer teruggebracht zijn in die zalige gemeenschap met God. Op dat, zegt vers 2 van hoofdstuk 2. Zowel die uitspraken dat het volk in ballingschap zal gaan in Hosea ook talrijker zijn, dat zal waar zijn, er blijkt hier dat er nog een weg terug mogelijk is. En dat zal God doen door dat volk juist eerst alles af te nemen wat het eerst ontvangen heeft. Want Israël had een goede bruidegom. Haar man had zijn vrouw niet zomaar getrouwd. Het had haar alles gegeven wat het nodig had. Alles wat Israël heeft, dat heeft het van de Heer ontvangen. Leest u het maar na in Deuteronomium 4 tot en met 8. En de woorden die Hosea in zijn mond neemt, dat zijn geen woorden die hij zelf verzint. Hij spreekt de woorden van de Heere en de Heere spreekt de woorden vaak meerdere keren, want ik lees ze ook al in Deuteronomium 28. Mag ik u vers 47 lezen, omdat gij de Heer uw God niet gediend zult hebben met vrolijkheid en goedheid des harten vanwege de veelheid van alles. Maar nu zullen uw vijanden komen die de Heere zenden zal. En die zult u dienen in honger en dorst en in naaktheid en in gebrek van alles. Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen. Ja, God gaat in zijn oordeel diep. En God gaat in zijn gericht met het volk, gaat hij een diepe weg. Maar de reden dat hij zo verbolgen is, dat kwam dat met al die goederen die Israël ontvangen had, hebben ze de Heere niet meer gediend. Hebben ze hun leven niet meer aan hem gewijd. Notabene moet Hosea klagen. Met de gaven van de Heere gaan ze vervolgens naar Baal om hem te danken voor wat hij gegeven heeft. U trekt de lijnen vandaag zelf wel door. Ook naar de dag van vandaag. Met alles wat we uit zijn hand hebben ontvangen, ook in ons land. Hosea spreekt over brood en water als de eerste levensbehoefte, maar ze hebben meer gehad. Ze hebben wol en vlas gekregen, dat is kleding voor het lichaam, maar ze hebben ook olie en drank ontvangen, vreugde en welvaart. Dan moet ik zeggen hoe ons land met de gaven van de Heere God is omgegaan. En dan kijken wij niet alleen buiten de kerk, dat ook. Er zijn velen die de gaven van de Heere God iedere dag ontvangen. Iedere dag uit zijn hand gezegend worden. En nooit één keer de knieën buigen om die zegenaar daarvoor dank te zeggen. Maar ook in de kerk geloven wij het nog. Dat loof en gras, regen en droogte, koren en most, zilver en goud niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Verstaan wij ten diepste dat de Heere God ons al deze levensbehoeften geeft, niet om daarmee gericht te zijn op onszelf en op ons eigen genot. Het hedonisme doortrekt ook ons kerkelijk leven. Dat de Heere God het daarvoor geeft, opdat we ons in niets zorgen zouden hoeven te maken en opdat we ons leven zouden kunnen besteden in zijn dienst en in dienst van de naasten. Maar dan opnieuw blijkt dat de Heere dat wel met een doel doet als hij alles afneemt. Namelijk, hij laat ze niet zomaar vastlopen. Hij laat ze vastlopen opdat ze tot inkeer komen. Ik heb dat pastoraal ook wel eens op een huisbezoek gezegd. Ook bij ouders die zo'n diepe zorg hadden om hun kinderen die van de Heere waren afgeweken. Een groot bedrijf. Alles liep goed, een tweede huis in Frankrijk. Mijn kinderen hadden niets te klagen, ze waren ook allervriendelijkst en alleraardigst. Maar ze gingen wel verloren als hun leven niet veranderen zou. Dan heb ik het wel eens heel voorzichtig gezegd, je mag ook wel eens bidden of ze eens een keer vastlopen. Of de Heere God dus dingen wegneemt uit hun bestaan waar ze nu op bouwen. Ik heb naderhand wel eens gedacht, dan kan zelfs de economische crisis nog tot een zegen zijn. Opdat ze zullen wederkeren, staat er. Er wordt een Hebreeuws woord gebruikt, wat je ook mag zeggen, opdat ze zich zullen bekeren. Opdat ze weer heen zullen gaan. Opdat ze terug zullen keren tot mijn eerste man, want toen had ik het beter dan nu. Opdat we weer tot het inzicht, het goddelijk inzicht zouden komen, dat beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Kijkt u maar naar Hosea 2 vers 14. En u begrijpt wel dat die twist juist daarom in de prediking niet ontbreken mag. Want waar wij die twist niet meer aangaan, waarin het volk voor de Heere God niet meer schuldig wordt gesteld, daar is het ten diepste verloren. Ik ga nog één stap verder. Ik moet mij beperken vanmorgen, want de profeten reiken zover aan. Ik stip dus zomaar wat aan. Wat me ergens opgevallen is dat de ene profeet deze twist nog met scherpere woorden aangaat dan de ander. Als u ergens wil wezen waar de mens totaal wordt getekend hoe die is, dan ben ik wel in Ezechiël. Dan ben ik met name in Ezechiël 20, u moet dat er maar naast nemen. Dat geeft mij ook wel, broeders, aan dat ook in de prediking over het oordeel, het prediking over het gericht, dat de schrift zelf ons dus ook die ruimte geeft om dat gericht in verschillende bewoordingen te voeren. Als we de profeet Ezechiël namelijk lezen, als hij de woestijn aandraagt als plaats ook van oordeel en gericht, dan hoor ik daar heel sterk als het ware toch wel de woorden van Paulus in mijn achterhoofd, dat er geen mens is die goed doet, zelfs niet tot één toe, Joods en heiden die op één hoop worden geplaatst. En ik ga met u mee Ezechiël in, want Ezechiël die heeft het namelijk niet alleen over de huidige ontrouw van het volk tot wie die zich richt, maar Ezechiël die spreekt in zijn profetie over een continue ontrouw vanaf Egypte af tot de dag van vandaag. Hij laat zien dat volk altijd tegen God is ingegaan. Altijd een wederspannig geslacht is geweest. Broeders, dat zijn thema's die mijns inziens in de prediking bij de hoorder niet altijd even aangenaam worden ontvangen. Dat zijn woorden die ook tegen mijn eigen vlees ingaan. Ezechiël die tekent dat in alle scherpe bewoordingen. We zullen zien, hoop ik, ja, dat hoop ik ook dat we zien zullen, wat hiervan het effect is bij deze prediking die Ezechiël houdt. Ezechiël zegt in vers 6 dat de Heere God zich al met zijn verbondsnaam heeft bekendgemaakt in Egypte, dat hij daar zijn hand al over het volk heeft opgeheven, dat hij het uit Egypte zou uitvoeren in een land dat hij voor hen uitgespeurd had, wat een goede zorg, vloeiende van melk en honing, het welk een sieraad is van alle landen. En in zijn liefde eist de Heer in vers 7 dat volk dan ook helemaal voor zich op en hij roept het op om dan al die verfoeiselen uit Egypte weg te doen van hun ogen. Verontreinig uw lieden niet met de drekgoden van Egypte. Ik, de Heer, ben uw God. Maar dan is er bij Ezechiël helemaal geen sprake van een eerste liefde. Want dan lees ik in vers 8, maar zij waren wederspannig tegen mij. Hij wilde naar mij niet horen. Niemand wierp de verfoeiselen van zijn ogen weg, nog verliet de drekgoden van Egypte. Het is heel opvallend, want van die onwil lezen we in de heilshistorische geschiedenis als zodanig. Ik bedoel, in de historische geschiedenis als zodanig niet met zoveel woorden. Ik kom het eigenlijk maar twee keer tegen. Exodus 6, waar uitdrukkelijk staat dat ze de woorden van Mozes niet geloven. En ik kom het nog één keer tegen. Jozua 24, waar Jozua spreekt over de goden die zij gediend hebben aan de andere zijde der rivier. Maar duidelijk wordt dat het volk, volgens de profetie van Ezechiël, voortdurend voortgegaan is met zondigen. En dat er in dat volk dus ook geen enkel goed is, geen enkele reden is, maar wat komt daarin des te heerlijker openbaar? Het is de naam van de Heere. Want als een refrein zal het klinken door hoofdstuk 20, ik doe het niet omwille van het volk, maar ik doe het omwille van mijn naam, zegt de Heere. Ik denk dat Ezechiël hier diepe tonen aanslaat. Tonen die je in de eerste liefde ook wel eens vergeten kan. Ook in het geloofsleven, laten we eerlijk zijn, daar kan soms ook alweer eens de gedachte komen wat wij allemaal niet mogen doen voor de Heere God. Maar in de verdieping wordt het toch wel geleerd, dacht ik. God deed het niet om mij. God is het dank, niet om mij. Ik deed het om mijn naams wil. En juist de profeet Ezechiël in dat 20e hoofdstuk laat zien dat dat niet alleen bij de aanvang zo is, bij de rechtvaardigmaking zo is, maar juist hij laat zien dat het ook bij de voortgang, ook bij de heiligmaking zo is. Er is nooit een trouwe generatie geweest. Het oordeel uit het verleden is hetzelfde oordeel gedurende de tocht door de woestijn. En het is hetzelfde oordeel wat geveld zal worden in de ballingschap in de toekomst. Zij hebben voortdurend, ook nadat ze uit de duisternis getrokken waren, ook nadat ze bevrijd waren uit Egypteland, hebben ze niet alleen in ongeloof niet kunnen ingaan aan het eind van de reis, maar ze hebben voortdurend, zegt Ezechiël, mijn inzettingen gebroken, vers 16. Ze hebben mijn rechten verworpen en ze hebben mijn sabbatten ontheiligd. Is er iets nieuws onder de zon? Als ik denk aan de lezing van gisterenmiddag. Als ik denk aan de zondagse invulling, de zondagse eredienst, waar staan ze bij ons niet onder druk, broeders? Waar moet de tweede dienst het vaak al niet wat ontgelden? Waar is het werkelijk over de levensheiliging, ook over de sabbatsheiliging? Tekenen, zegt Ezechiël, aan de wand. Maar nog erger, hun hart. Ja, wat van buiten eruit komt, blijkt ook een afspiegeling van het hart te zijn, want ze wandelen hun drekgoden na. En dan staat er dat God toch nog geen einde maakt. Waarom niet? Want opnieuw lees ik het, ik deed het om mijn naams wil, opdat hij niet ontheiligd werd voor de ogen van de heidenen. En dan heel bijzonder, als de Heer dan de kinderen oproept, dan ben ik bij vers 21 en dan moet u denken aan al die kinderen die onder de 20 zijn. Want u weet, die anderen, over hen is het oordeel geveld. Zij zullen omkomen in de woestijn, omdat zij zich niet bekeerd hadden op Jozua en Caleb na. Maar dan wordt het oog gevestigd op de kinderen die onder de 20 zijn. De kinderen waren ook wederspannig tegen mij. Zij wandelden niet in mijn inzettingen en mijn rechten namen zij niet waar. De zonen van vers 18 die blijken niet beter te zijn dan hun vaders. En wij weten het, de geschiedenis openbaart het ons, dat ze zich massaal hebben schuldig gemaakt alleen al aan de zonde met Baal Peor. En dan opnieuw wekt dat de grimmigheid van de Heere God op. Want laten we dat nooit vergeten, ook al is God een God vol van genade en barmhartigheid. Hij kan de zonde niet zien. En de zonde vertorend en verschrikkelijk staat er in onze belijdenis. In grimmigheid zegt hij dat hij het volk opnieuw zal wegdoen, doch ik deed het niet om mijn naams wil. En dan moet ik wat voortgaan, want anders zou het te lang stilstaan en ik kan het slot niet toekomen. Maar dan lees ik in vers 28, dan komen ze in het land en is hetzelfde refrein. Als de Heere God ze dan in de woestijn opnieuw brengt, en dat bedoel ik nu in de ballingschap, dan gaat in vervulling wat Mozes in Deuteronomium 4 al heeft gesproken. Het volk heeft de Heere verworpen. En nog, ook daarna niet. Dus dit is iets wat wij in die zin, wat ik gisteren ook al aangaf, wat wij niet peilend kunnen, waar wij ook nooit een vinger achter kunnen krijgen. Dit is de evangelie-openbaring. Dat God nochtans zijn hand van dat volk niet terugtrekt. Dat hoewel ze hem hebben verworpen, en wie trekt niet de lijn door naar het Nieuwe Testament, hoewel ze hem hebben verworpen, zegt Ezechiël, hij nochtans koning zal zijn. En hij zal over hen regeren, staat er. Op een krachtige wijze, en dan heel opvallend, en dat wil ik u wel nog genoemd hebben vanmorgen, hij zal dat doen, staat er, met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Nou, die termen die kennen we wel, want die komen veelvuldig in de schrift voor als daad van Gods verlossing en bevrijding uit Egypte. Maar let op, nu staat er bij deze regering van deze koning bij, nu staat er opeens bij dat hij het zal doen met een uitgegoten grimmigheid. Zeker onze God verlost. Maar het gaat door deze daad van bestraffing heen, mag ik het zo zeggen. En als God in zijn grimmigheid, en dat moet dat Joodse volk toch als bekend in de oren hebben geklonken. En ze zouden dat lied van Mozes nog eens spellen uit Exodus 15. Daar heeft het volk toch gezien wat God in zijn grimmigheid en zijn toorn doet. Daar hebben ze toch bezongen wat hij gedaan heeft, hoe dat volk ten onder gegaan is van Egypte in de Rode Zee. Dan denk je toch ook, het loopt hier nu helemaal af. Ik zal het brengen in de woestijn der volken en ik zal al daar met u rechten van aangezicht tot aangezicht. Maar dan opeens blijkt hoe heerlijk het is als de Heere God met je in het gericht gaat. Dan opeens blijkt hoe heerlijk het is als de Heere God tot je komt en van aangezicht tot aangezicht tegenover elkaar staat. Dan blijkt wat God doen zal in vers 37. In twee beelden wordt het uitgewerkt. Het eerste is het beeld van de herder, die de schapen onder zijn staf zal laten doorgaan. Ik hoor Jeremia 33. Hij zal ze weer brengen, staat er, onder de band van het verbond. Hij, daar zorgt de Heere God ook vandaag voor. Dwars door onze twistprediking heen, dwars door onze oordeelsprediking heen, daar zal hij ze weer brengen onder de band van het verbond, onder de gehoorzaamheid. Daar zal hij de wederspannigheid zal die breken. Daar zullen onder de oordeelsprediking die van Gods wegen gevoerd wordt, daar zal God ervoor zorgen dat zijn schapen zijn stem gaan horen. En die zich niet meer verharden, maar die zich laten leiden. Ja, daar zullen er ook zijn, en dat heeft Ezechiël ook heel goed in de gaten gehad, daar zullen er ook zijn die zich onder die oordeelsprediking zullen verharden. In ongehoorzaamheid staat en in vers 38 en in wederspannigheid. Ja, zij zullen ook wel uit het land der ballingschap worden geleid. Zij zullen ook in de woestijn in het gericht komen met de Heere God, maar zij zullen daarin ten onder gaan. Zij zullen in het land van Israël niet komen. In de oordeelsprediking is het wel eens niet genoemd dat de preekstoel ook een gerichtstoel is. Dat daar het gericht iedere zondag ook plaatsvindt, laten we het ons ook bewust zijn, broeders. Zij die zich verharden. Maar zij die zich laten leiden, die zullen, zegt Ezechiël, teruggebracht worden naar de berg van Sion om de Heere te dienen. Ja, met dat doel om te weten wie de Heere is, almachtig en rechtvaardig, barmhartig en genadig. Ja, hij heeft ons vrijgemaakt, zingt Zacharias al, om hem te dienen zonder vrees. Broeders, ik wil naar de laatste profeet en daar moet ik mij mee haasten. De ene dag denk je, dat dacht ik vanmorgen, het zal wel gaan, want gisteren was ik ook op tijd klaar. Maar ik wil nog enkele woorden zeggen over de profeet Jesaja. En met name, en dat moet u ook goed verstaan, denk ik vandaag tijdens deze lezing, ook Jesaja heeft woorden van oordeel en gericht, maar als ik Jesaja naspeur op de plaats hoe hij de woestijn een plaats geeft, dan is het heel opmerkelijk dat als wij woorden van ontferming willen lezen, dan moeten we bij Jesaja zijn. Daar blijkt dat God juist zijn volk, die hij terugbrengt, het volk wat hij terugbrengt, dat is nog niet gelijk thuis. Gods kinderen zijn soms nog een heel poosje op deze aarde. We mochten net horen van één die daar al naar verlangd heeft om thuis te zijn. En ik hoop dat we van dat verlangen ook iets mogen kennen. Maar daarmee gaan wij nog door deze aardse bedeling heen. En als er iemand oog is, heeft gehad door de geest voor dat aspect, dan is het Jesaja wel. Als de woestijn bij Jesaja aan de orde komt, dan heeft het een hele andere insteek al in hoofdstuk 14... Daar begint hij namelijk met de woorden, want de Heere zal zich over Jacob ontfermen. En hij zal Israël nog verkiezen. En hij zal hen in hun land zetten. Daar heeft het gelijk al de notie van terugbrengen in het land der belofte. Het is ook heel opmerkelijk, Calvijn die wijst daar ook op, dat in dit hoofdstuk, daar wordt de koning van Babel aangeklaagd. Was het in Jeremia dat God in zijn toorn het land tot een woestijn had gemaakt? Hier wordt Babel als de schuldige aangewezen. Die de wereld als een woestijn stelde. En dan mag het juist door het volk van God, dan mag het toch erkend worden. En dan mag het toch ook beleefd worden, dat ze het zeggen, Heere God, hier in de woestijn, jazeker. Maar als de Heere God het uitzicht gaat geven door de woestijn heen naar het land der belofte, dan wordt het gezegd, Heere God, het is waar, met de woorden van hoofdstuk 27, u hebt mij met mate hebt gij met mij getwist. De twist bleek heilzaam te zijn. De twist van God blijkt een heerlijke vrucht met zich mee te brengen. Met mate hebt gij met mij getwist. En met zachtmoedigheid, daar heb je het beeld van die herder weer. Met zachtmoedigheid hebt gij mij geleid. Jazeker, die stok en die staf, die zijn er niet alleen bij ons doodsbed. Die zijn er door dit woestijnleven heen, uw stok en uw staf. Die geleiden mij. Uw kastijden was niet in toorn. Heere God, als een vader hebt u mij de berekende mate gegeven, opdat het mijn kracht, zegt Jesaja, niet te boven zou gaan. God weet wat van zijn maaksel is te wachten. God weet ook wat ze dragen kunnen. Als er iets is wat voor mij persoonlijk ook gaan leven is, dan is het ook wel wat in dat eerste stuk van het doop wordt beloofd, dat hij als een vader zorgen wil, dat hij het kwade nog tot ons beste wil keren. Uw oogmerk, daar staat het letterlijk, uw doel was namelijk tot redden en niet tot verdelgen. En toen u uw volk wegvoerde, ja, door die harde wind, in de dagen van de oostenwind, was het opdat u ons terug zou brengen. En dan mag het in hoofdstuk 27, dan is het al voluit evangelie, dan is het al voluit Nieuwe Testament, dan is het al een voluit zien op die knecht des Heren, op de Christus die komen zou, want hij zal de zonde wegdoen. Daar heeft het volk in zichzelf nou nog nooit wat van terechtgebracht. Hij zal de altaren wegdoen. Hij zal de zonnebeelden zorgen dat ze niet meer bestaan. Hij zal ervoor zorgen dat er weer een volk is tot zijn lof en dienst bereid. En dat ze het weer mogen gaan zingen. Ja, met heel hun hart. Helaas nog niet altijd met hun daden, dat zal waar zijn. Maar met heel hun hart. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. God brengt zijn volk weer terug. Ook al gaat dat dan dwars door het gericht heen. Maar al gaat het dwars door het gericht heen, juist in dat gericht, laat God zijn volk niets alleen. Je kan beter in de woestijn zijn met de Heere, dan in een beloofde land zonder de Heere. En zo is het ook. Want laat nou juist die steenrotswoestijn, de Sinaï. Als de psalmen ergens de bescherming van de Heere bezingen, dan is het toch wel, gij zijt mijn steenrots, waarin ik schuilen mag. En zo zegt Jesaja het ook in hoofdstuk 32, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man, die zal zijn een verberging tegen de wind. En hij zal een schuilplaats zijn tegen de vloed. Als waterbeek in dorre plaatsen, als de schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land. Nou, het heerlijke waar we het gericht van God mogen erkennen. Juist in de belijdenis verdiend te hebben, niet anders dan de droogte en de woestijn, om het wonder te beleven dat God waterwellingen doet opkomen. Dat is wat de Heere doet te midden van het gericht. Hij maakt het goed. Hij maakt het goed met zichzelf. En hij voert het in de woestijn met geen andere reden wat Hosea al verwoord heeft. Al daar zal ik weer tot uw hart spreken. Dat zijn de beste momenten. Dat zijn de die al ben je van alles kwijt. En al is er van alles je ontvallen en heel heeft de Heer van alles van je weggenomen, daar zal ik weer tot uw hart spreken. Dan zal er een einde komen aan de verbolgenheid van God. Dat zijn toch wel eens die momenten aan de tafel bij tijden, dat er dan het verlangen zo groot is om voor altijd bij hem te zijn. Die uitkomst geeft, niet van beneden. Ik hoop dat dat helder geworden is, maar van boven. Hij heeft uitgegoten van boven, staat er, de geest uit de hoogte. Ja, dan zal de woestijn nu al, wordt het zichtbaar in de vruchten, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En dan stapelen de beloften in Jesaja zich zomaar op. U kunt dat nalezen vanaf hoofdstuk 33 tot 43. Sion schouwt aan Jeruzalem. De stad van onze bijeenkomsten, de geruste woonplaats. De Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. Het zal een plaats zijn van rivieren en van wijde stromen. Alle droogte moet wijken, want de Heere is onze rechter en hij is onze wetgever. En de Heere is onze koning en hij zal ons behouden. Evangelie in de wildernis of niet? En zie, daar kwam één de woestijn in. De plaats van het gericht, bekeert u. De bij ligt al reden aan de wortel van de boom. Zie, het lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Ja, hij zegt Jesaja, zie op hem. Onze strijder, wat Johannes heeft uitgeroepen, de woorden van hoofdstuk 40, hebben immers hun vervolg in hoofdstuk 41, waar de Jesaja het uit mag zingen dat de woestijn tot een waterpoel gezet wordt en het dorre land tot watertochten. En dan opeens, dan klinkt bij Jesaja weer het lied van Mozes. Dat lied wat door al ons gemurmureer verstomd was geraakt en wat we bijna waren vergeten. Daar klinkt opeens weer het lied van bevrijding zoals het nog niet eerder geklonken heeft. Zingt de Heer, zegt Jesaja, een nieuw lied. Zingt zijn lof van de einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is. Dan is het al voluit Pinksteren bij Jesaja, dat begrijpt u wel. Gij eilanden en hun inwoners, laat de woestijn en de steden haar stem verheffen met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen. Die in de rotstenen wonen en van de top der bergen afschreven, laat ze de Heere eer geven. En zijn lof in de heilanden verkondigen, de Heere is immers onze krijger. Ja, nog één keer zegt hij het. Nog één keer in hoofdstuk 50. Nog één keer de aanklacht, die blijft hier beneden. Waarom kwam ik? En er was niemand. Waarom riep ik? En niemand antwoordde. Is mijn hand dus gans kort geworden dat ze niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Ziet, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn dat haar vis stinkt, omdat er geen water is en sterft van dorst. Maar vervolgens eindigt het dan, als het overloopt naar de gesmade knecht des Heren, dus weer om des Heren willen. Daar eindigt het in hoofdstuk 51 vers 3. Daar zal de Heere Sion troosten. Hij zal troosten al haar woeste plaatsen. En hij zal haar woestijn maken als Eden. En haar wildernissen als de hof des Heren. Ik ben gisteren begonnen met te zeggen, in het paradijs was de woestijn nog niet. En Jesaja zegt, zo zal het ook weer wezen. Ik zal haar woestijn maken als Eden. En haar wildernissen als de hof des Heren. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden. Dankzegging en een stem van gezang. Nee, zover is het nog niet. Nog één keer komt de woestijn aan de orde in het eind van de schrift. En dan hoor ik weer die woorden van gisteren, van Gods bescherming en Gods bewaring. De vrouw, Openbaring 12, vlucht in de woestijn. Alwaar zij een plaats had, haar van God bereid. Opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En de vrouw zijn gegeven twee vleugelen eens grote arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd. Een tijd, een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En dan zal ze komen. Ja, dan zingen wij het hoogste lied met hooglied. Wie is zij? Die daar opkomt uit de woestijn. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Ja, zeggen de kanttegenaren, dat zijn nou de dochters van Jeruzalem. Zich verwonderend over de zwarte bruid die gereinigd is en thuiskomt. Al haar eigen steunselen kwijtgeraakt. Enkel en alleen steunend op haar liefste. Ik heb gezegd.